En vanavond trekken wij weer op naar Sion, dan wel naar het Nieuwe Jeruzalem, zoals beschreven in Openbaring 21 en 22, in dit laatste visioen feitelijk van heel de Bijbel. Zoals ze zegt, het is een visioen met betrekking tot enerzijds het Nieuwe Verbond, anderzijds, en misschien wel in de eerste plaats, een visioen met betrekking tot het Koninkrijk van Christus, dat nog helemaal gebaseerd is op dat Nieuwe Verbond. En beiden worden eerder in de Bijbel aangeduid reeds als Jeruzalem, op overdrachtelijke wijze uiteraard. Maar hier wordt dat visioen dan nog een keer, of het beeld, verder uitgewerkt met een beschrijving van deze stad. Dat voert naar onze moderne ideeën in elk geval weliswaar wat ver, want het blijft natuurlijk op een of andere wijze beeldspraak. En hoe gedetailleerder die wordt, hoe meer we beginnen te twijfelen of het wel beeldspraak is, eerlijk gezegd. En misschien heb je dat niet als u Openbaring 21 en 22 leest, maar dan heb je het waarschijnlijk toch als u leest in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. En dat ik dat noem, dat is omdat we daar ook terecht komen, omdat in Ezechiël 47 vers 1 melding gemaakt wordt van een zuivere rivier, 22 vers 1, een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams, dat wil zeggen, het is de troon van God, namelijk die van het Lam. In het midden van haar straten op de een en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zo verder. Dat zijn de laatste details die ons gegeven worden in dit visioen. Die komt kennelijk ook zomaar ineens op, en men heeft er ook maar weer een nieuw hoofdstuk van gemaakt voor de gelegenheid. Maar het blijft natuurlijk zo dat ook hier wij van doen hebben met de gangbare beginselen, de vaste beginselen feitelijk van alle nieuwtestamentische uiteenzetting, namelijk dat het in de eerste plaats een verwijzing is, heel het Nieuwe Testament, in de eerste plaats een verwijzing is naar het Oude Testament en naar oud-testamentische schriftplaatsen, die worden toegelicht. En het idee is dat wat in het Oude Testament in het algemeen verborgen was, wordt dan eventueel in het Nieuwe Testament niet alleen aangehaald, maar geopenbaard en nader toegelicht. Dat gebeurt hier ook, want die zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon Gods en des Lams, kennen wij in elk geval uit Ezechiël hoofdstuk 47. Merkwaardigerwijze, ook daar is dat ongeveer het eind van het boek. Nou ja, het heeft meer dan een dubbel aantal hoofdstukken, dus vooruit. Maar in Ezechiël 47 lezen wij eveneens over iets dergelijks, en wanneer we het naast elkaar leggen, zal duidelijk zijn dat Openbaring 22 daaraan ontleend is en daar dus nader commentaar op geeft. Er staat in Ezechiël 47, vers 1, daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, dat het huis is in de praktijk hier de tempel, die in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid beschreven werd, een nieuwe tempel, wel te verstaan, met een hele andere opbouw en uiterlijk dan wij kennen uit de tempels die letterlijk bestaan hebben. Maar goed, er staat, daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet, en ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde. En daarna worden die wateren gemeten en het blijkt dat elke keer die wateren dieper en dieper zijn. Hoe dat komt weten wij ook niet, maar het doet weinig ter zake. In ieder geval is ook hier sprake van een rivier, een uiteindelijk een diepe rivier waar men niet kon doorgaan, staat er in vers 5 van Ezechiël 47, want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. Het wordt dan toch een beek genoemd in het oud-Nederlands, al is het een grote rivier. In elk geval staat er dan vervolgens ook in vers 6. Hij zei tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever der beek. Als ik wederkeerde ziet, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Dat wil zeggen aan beide zijden dus. En toen zei hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijn, dus zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee bekers zal komen, leven zal. En er zal veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En zij zullen gezond worden, en het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. Waarna nog plaatsnamen genoemd wordt, Engedi en Eglahim. En dat is interessant, omdat daar sprake is van plaatsen die wij wel degelijk kennen en die ook gewoon op de kaart staan. En de zee is de achterste zee, waarover hier gesproken wordt. En in de praktijk is dat de Dode Zee. En wat hier verteld werd in die verse die ik nou net even las, is dat die wateren uitlopen in de Dode Zee en dat het water van de Dode Zee alsnog gezond wordt en dat het er zal wemelen van de vis, want dat staat er allemaal. Dat is nu uiteraard niet zo. Er kan niks in het water leven. U weet het, het is vol met chemicaliën of mineralen heet dat. Ik zal even nadenken. Mineralen. Vooruit maar weer. Maar je moet het niet in je ogen krijgen in ieder geval. Maar het is ongezond. Er kan geen leven in zijn. Maar hier wordt aangekondigd dat het water ooit levend zal worden. Ik moet u eerlijk zeggen dat als ik deze hoofdstukken lees, en niet alleen deze, maar ook de voorafgaande hoofdstukken, de hele beschrijving van die tempel enzovoort, dan heb ik onderweg wel degelijk mijn twijfels. Dat kan aan mij liggen, maar ik geef dat eerlijk toe. Ik heb er mijn twijfels over. Ik ben geneigd de Bijbel letterlijk te nemen, zoveel mogelijk. En toch als ik dat lees allemaal daar, dan denk ik, ja, is dat nou allemaal letterlijk? Nou goed, en ik weet het tot vandaag nog niet. Of dat letterlijk is. In deze hoofdstukken toch niet? In deze hoofdstukken is sprake van de bouw van een tempel, van de verdeling van het land enzovoorts. Op zijn vroegst in de 1000 jaren, als het letterlijk is, zeg ik dus, als het letterlijk is. Ik acht dat wel waarschijnlijk, maar nou ja. Ik zal u zeggen wat het probleem is. Je kunt wel zeggen dat is letterlijk, maar er zijn een heleboel dingen die je dan toch absoluut niet kunt plaatsen. Een van de eerste dingen waar ik aan denk is altijd, als je een beschrijving leest van zo'n bouwwerk, maak je een tekening. En als je kunt figuurzagen, dan maak je er een maquette van, niet waar. En dan blijkt dat je dat niet lukt. Nou weet ik wel dat er mensen zijn die modellen gemaakt hebben, tekeningen gemaakt hebben, die verzamel ik ook, dus daar heb ik een hele stapel van. En het ziet er in belangrijke mate allemaal verschillend uit. Dat wil zeggen, je kan het wel letterlijk nemen, maar het is toch niet duidelijk genoeg om een beeld te krijgen van hoe het allemaal in elkaar steekt. Afgezien van dat de hele constructie moeilijk te plaatsen is. Daar waar nu Jeruzalem ligt, de geografie van het land staat dat niet toe. Dan kun je natuurlijk zeggen, dan zal het wel veranderen eerst, omdat het wel past. En dat kan ook allemaal wel hoor, dat geloof ik ook wel, dat zou ook best kunnen. Nou ja goed, ja dat gebeurt wel. Nee natuurlijk, daarom, ik zeg ook niet dat het onwaarschijnlijk is. Ik ga er in principe wel vanuit, maar zodra u het aanvecht, zeg ik weer, ja, dat weet ik ook allemaal niet. En ik zeg altijd weer, als je een beetje intelligent bent, kun je overal een oplossing voor bedenken, dus dan los je dat wel op. Hè? Dan heb je ook wel teksten waar staat dat alle heuvelen vlak gemaakt zullen worden enzovoort. Dan wordt het land stom vervelend trouwens. En hoe dan vervuld moet worden dat de bergen Israëls bewoond zullen worden, want dat staat er ook. Ja, dat is, maar goed, dat is een ander hoofdstuk, of veel eerder in Ezechiël, dus vooruit, je laat je dan maar weer buiten beschouwing. Er moet toch iets te regelen zijn, denk ik altijd, maar ik weet het echt niet. In elk geval, als dit letterlijk is, en dat is heel goed mogelijk, dat meen ik ook, u moet niet mijn twijfel overnemen, maar ik zeg eerlijk wat ik ervan vind, ik kan dat niet goed duiden. Het is net als dat je Openbaring 21 en 22 leest. Je kunt erop staan en zeggen, kijk, de engel meet met de maat eens mensen, met de mensenmaat. En dus is het letterlijk 12.000 stadien lang en breed en hoog. En dan zeg ik, oké, nou, dan zullen we dat nog wel zien. Maar ik geloof het niet. En waarom niet? Ja, omdat het me allemaal te abstract is gewoon. Ik herken dat niet als letterlijk. Bovendien, als het letterlijk is, dan heeft het in ieder geval bovendien in elk geval een overdrachtelijke betekenis ook. Dat zit er altijd aan vast, dus dat acht ik wat betrouwbaarder. Maar daarvan moet ik zeggen, als je die laatste hoofdstukken van Ezechiël leest, kom ik daar ook niet uit. Dat gebouw met al die kamertjes van zo lang en zo breed in het rond en die overstekende, die uitbouwen steeds. Elke verdieping die steekt weer een eind over de voorgaande heen. Als ik het tenminste goed gelezen heb, en ja, dan wat dat allemaal maar mogen betekenen, zou ik ook niet kunnen zeggen. Dus ik schiet er niet zo heel veel mee op. En mocht u gedacht hebben, dat geef ik als onderwerp op voor de volgende keer, dan weet u dus nu dat ik daar niet over ga spreken. Dat vind ik niet zo nuttig, eerlijk gezegd. Er staat in de Bijbel, het zal ze nut hebben, maar misschien komt dat pas ook in de toekomst, dat weet ik ook niet, het zou heel goed kunnen. Dat weet ik niet. En hetzelfde is met deze rivier, wellicht is het letterlijk, maar neem niet weg dat het ook een overdrachtelijke betekenis heeft. Dat wil zeggen, het ontstaan van een rivier, een stroom van levend water, want zo wordt het uiteindelijk genoemd als in Openbaring 22 wordt aangehaald, die ontspringt daar onder het huis, vanuit de tempel dus. Hier staat vanaf, het kwam uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. Daar komt het naar buiten, dan kan het nog best zijn dat het in werkelijkheid ontspringt in het heilige der heiligen. Ik kan niet zeggen onder de ark des verbonds, want die is daar niet. Dus vooruit, maar het ontspringt van de troon Gods. En als je het woord troon wat breder neemt, is dat ook gewoon de tempel. Dus vooruit, maar daar komt dan dat water vandaan. Maar die stroom van levend water, die kennen we natuurlijk in de Bijbel al veel eerder. Die kennen we ook uit Jesaja 12 bijvoorbeeld. Die stroom van levend water die uit het binnenste van de Heer zouden vloeien, aangehaald later in het Johannesevangelie. Dat is niet helemaal nieuw, het idee althans niet. En bovendien lijkt het mij ook dat het een en ander op een of andere wijze samenhangt met de beroemde bron van Jeruzalem, die in de praktijk in de geschiedenis ook nogal eens een rol speelt. Bron Gihon is dat. En de naam Gihon voor de bron van Jeruzalem is trouwens ook weer de naam van een van de zogenoemde paradijsrivieren, want zo noemen wij die meestal uit Genesis. Dus die stroom van water, ja, dat is niet helemaal nieuw. En die stroom van water die van Jeruzalem, die Gihonbron, die moest heel Jeruzalem in ieder geval van water voorzien. Daardoor kon de stad heel lang belegerd worden zonder dat die werd ingenomen, omdat ze toch water genoeg hadden. Waarbij nog kenmerkend was dat die bron Gihon altijd water gaf, ongeacht het seizoen en ongeacht het weer. Het was gewoon een vaste opbrengst van water die eruit komt. En het is nu nog zo, overigens. Je kan niet zeggen dat het voldoende is om Jeruzalem van water te voorzien. Maar het was het in het verleden wel. Een vaste opbrengst. En dat duidt op dit hele beginsel. Een stroom van water des levens. Betrouwbaar, hij houdt nooit op. Omdat het water van die rivier nou eenmaal een beeld is van eeuwig leven. En in elk geval voor de inwoners van Jeruzalem. Alleen in dit beeld van Ezechiël 47 en Openbaring 22 is het wat ruimer. Dat wil zeggen, in Openbaring 22 is het nog steeds Jeruzalem, maar in een veel bredere betekenis. Dat wil zeggen, het betreft heel het koninkrijk van de Messias, want we houden gewoon dat beeld vast. Dat hoeven we niet te wijzigen. En in Ezechiël 47 is het ineens water voor het hele land. Het lost trouwens het grote probleem op dat het land in onze dagen nog steeds heeft. Namelijk, er is geen water genoeg. Er is maar één waterreservoir, dat is meer van Galilea. En dat is eigenlijk te weinig. Daar komt het in de praktijk op neer. Dus men heeft altijd watertekort op een of andere wijze. En de Jordaan, nou, als je iets een beek wil noemen, dan is dat de Jordaan. Ik bedoel, dat stroompje, dat stelt ook echt helemaal niks voor. Tegenwoordig dan, hè? En het is natuurlijk al heel lang zo. Maar het is ongetwijfeld de uitbeelding van de situatie van het land en van het volk. Namelijk dat het geen leven kent. De Heer geeft geen leven. Er is te weinig regen, zo je wilt, omdat de Heer het niet geeft. Omdat hij de sluizen des hemels sluit. En dat soort dingen meer. Dat staat allemaal in het profetisch woord. In de oude geschiedenis van Israël. Er rust een vloek op het land van Gods wegen. Dat drukt zich onder andere hierin uit. Maar het zal duidelijk zijn dat dat op de een of andere manier in de toekomst letterlijk veranderen zal. als eenmaal dat Messiaanse Rijk op aarde geopenbaard is, of zullen we zeggen, als eenmaal dat Nieuwe Jeruzalem uit de hemel naar de aarde is nedergedaald. Maar hoe letterlijk is het nu? Want ik praat net langs twee lijnen tegelijk natuurlijk, hè? We hebben het over geestelijke en stoffelijke dingen. Dus aannemelijk is inderdaad dat in de 1000 jaren, zullen we maar zeggen, dat daar op een of andere wijze ineens voorzien wordt in water. Alleen kan ik me dan ook voorstellen dat het gewoon weer op tijd regent. Daar zijn ook bijbelteksten voor om dat te beargumenteren, als je die niet tenminste uitsluitend overdrachtelijk neemt. En dat dan dus gewoon de Jordaan weer voldoende water geeft, net als in het verleden. Maar wat hier beschreven wordt in Ezechiël 47 is een rivier die op een of andere wijze steeds dieper en dieper wordt, zonder dat er melding gemaakt wordt van zijrivieren, of bijrivieren heette dat vroeger, maar niemand gebruikt het woord. Wij moesten dat ook moesten wij op school leren, het verschil tussen zijrivieren en bijrivieren. De ene stroomde vanuit de grote rivier en de andere soort stroomde erin. En dat heette bijrivieren, dacht ik. Maar goed. Die komen erbij, juist. Zo heb ik dat onder al de later, kent niemand dat woord, dus als je het gebruikt, weet niemand waar je het over hebt. Ziet ook niet op. Maar die zijn hier ook niet, althans die worden niet vermeld. Het wordt blijkbaar als wonder vermeld dat dat water steeds meer en steeds meer wordt. Dan is het inderdaad een wonder. Als alleen overdrachtelijk bedoeld is, dan kijken we er helemaal niet van op, want in visioenen kan sowieso alles. En daarna wijs ik u erop dat het in ieder geval een visioen is, want daar ga je dus weer. Hè? Het is in ieder geval een visioen, want Johannes was niet in de 1000 jaren of op een nieuwe aarde of waar dan ook. Die was onder, of Ezechiël moet ik zeggen. Ezechiël was onder de ballingen, die was niet eens in Jeruzalem. Niet letterlijk. En dus wat hij zag was een visioen. En dat het een overdrachtelijke betekenis heeft is in elk geval duidelijk. Of het ook letterlijk is. Nou ja, zoals ze zegt, dat weet ik niet. En als u er wilt over argumenteren, dat zou kunnen. Maar goed. Maar wat hier gezien wordt, is dat dat water, dat het zoveel water is, dat het komt in de Dode Zee. Daar loopt het in uit. Dat kan het niet missen, omdat dat het laagste deel is van het land. Zo zonder meer. Als er niks veranderd is tenminste intussen. Maar het loopt daarin uit en die wateren van de Dode Zee worden daardoor gezond. Waarna we nog één vraag overhouden, maar waar blijft het daarna? Want als al dat water maar constant die Dode Zee inloopt, en dat het zoveel is dat die wateren daar gezond worden, waar blijft het dan daarna? Stroomt het er nog steeds niet uit? Want dat is de clou van die Dode Zee, dat weet u toch, hè? Er stroomt wel water in, er stroomt geen water uit. Het verdampt alleen, daar, nu, dat is nu zo, en daardoor blijven al die mineralen die erin komen, blijven erin achter, dus al allemaal restanten van misschien wel duizenden jaren inmiddels van mineralen die zich daar in de zee bevinden. Maar hoe dat dan in de toekomst zou moeten, dan mag het wel loeiheet zijn dat de stoom eraf slaat, want anders kan het water zo snel niet weg, lijkt mij. Dus dat weet ik dan nog niet. En dus of dat letterlijk is of niet, weet ik niet. Maar wat het uitbeeldt, ja, dat is natuurlijk niet zo moeilijk, hè. Het zal toch duidelijk zijn dat de Dode Zee gewoon een uitbeelding is van de dood. In de eerste plaats omdat zee dat al gauw is in de Bijbel. Zee is afgrond en afgrond is de dood. Niet noodzakelijk, maar dat is in heel veel gevallen meteen zo. Dat is altijd zo, zou ik maar zeggen. Daarna is het een beeld van de dood omdat je inderdaad in de Dode Zee geen leven vindt. Daarom heet die ook zo. Zie? En bovendien is het nog zo dat ook het zeeoppervlak en de kust van de Dode Zee is het laagste punt in heel de wereld. Op aarde bedoel ik, hè? 400 meter, nog meer geloof ik tegenwoordig. Verder over inmiddels. Meer dan 400 meter beneden het zeeniveau officieel. Van de Middellandse Zee wel te verstaan. Heb je dat? Dus het is een beeld van de dood. Daarheen verdwijnt alles en daar komt alles om. Vervolgens, meer is er niet. Zie je? En als hier sprake is van dat het water weer gezond zal worden, dan lees ik automatisch ook weer een openbaring. Moet ik even één bladzijde terug. Lees ik automatisch een openbaring. De dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dat is 20 vers 14. En dan 21 vers 1. En de zee was niet meer. Maar die interpreteer ik ook als de dood was niet meer. Eenvoudig, omdat zee in de betekenis van dood, drie versen daarvoor, zo genoemd wordt, hè, in 20 vers 13. De zee gaf de doden die in haar waren. En dood en hel gaven de doden die in haar waren. Maar dat is ook gewoon twee keer hetzelfde, uiteraard. Zee in de betekenis van de dood. Er zit nog iets meer achter, maar dat ga ik nou niet vertellen. Maar het gaat erom dat het daar die betekenis in elk geval meekrijgt. En in 21 vers 1 heet het: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste aarde was voorbij gegaan, de eerste hemel. En de zee was niet meer. Nee, de dood was niet meer. Dat klopt, maar er stond twee, drie versen eerder al. En als je dan in een visioen over het Messiaanse Rijk, wat er maar is, in Ezechiël 47 leest over water des levens, dan verbijstert het ons niet dat dat water uitloopt in de Dode Zee, want dat doet alle water in Palestina, om zo te zeggen. Maar er staat, die wateren worden gezond en het zal wemelen van de vissen enzovoorts. Je kunt hooguit zeggen, als alleen overdrachtelijk is, worden de uitspraken wel erg overdreven, zijn wel erg parabolisch dan, omdat we toch in die stijlfiguren praten dan, hè. Omdat de staten zullen vissers aan de oever staan van Engedi tot en Egleem toe. Er zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee zeer menigvuldig. Dat was normaal de beschrijving van het meer van Galilea. En het is in het noorden. Die is een beeld van leven inderdaad in de Bijbel. Maar dat wordt hier nu beschreven over de dode zee. Dat is dus bepaald niet normaal. Maar het drukt uit dat de dood verdwenen is. Maar misschien ook wel letterlijk. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik kan het wel een moeilijk plaatsen. In elk geval, er is ook sprake in Ezechiël 47 vers 7 van zeer veel geboomte aan deze en aan gene zijde. En daarna stond er nog iets over geboomte. Ja, in vers 12. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voorbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom en zijn vrucht zal zijn tot spijzen en zijn blad tot heling. En daar, dat herken je toch ook meteen in Openbaring 22. Of andersom, wat Openbaring 22 schrijft, is inderdaad hieraan ontleend, met uitzondering dan van het verhaal over het gezond worden van de Dode Zee. Bovendien staat er ook niet dat het heet geboomte des levens, maar er staat wel allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voorbrengen. En in Openbaring 22 heet dat van maand tot maand gevende zijn vrucht. Voorbrengen de 12 vruchten. Niet peren of 12 appelen of wat er maar was, hè. Maar 12 keer draagt het vrucht, dat wil zeggen elke maand. En dat betekent nog niet zoveel, dat betekent feitelijk dat die boom constant vrucht draagt. U weet toch, normaal gesproken spreekt men over een maand als oogstmaand. Dat wil zeggen in een bepaalde maand van het jaar geeft een bepaalde boom of wat het maar is, geeft zijn vruchten. En als er staat 12 maanden, wil het niet zeggen dat is 12 keer dat er geoogst wordt, maar het wil zeggen dat kan constant geoogst worden. Het gaat constant door, het is niet meer afhankelijk van enige cyclus, zoals bijvoorbeeld die van de maan. De maand, dus, draagt altijd vrucht. Dat is ook een oud beeld trouwens, dat niet alleen hier in deze twee schriftplaatsen in de Bijbel voorkomt, want het komt al voor aan de menorah, aan de kandelaar, van de tabernakel, dan van de tempel, dan wel van de tempel. Dat is de kandelaar, de menorah, was namelijk officieel een uitbeelding, ik zeg altijd een gestileerde uitbeelding van de amandelboom. En aan die boom, aan die kandelaar, werden afgebeeld takken natuurlijk, vandaar die zes armen van de kandelaar. Maar bloemen, vruchten en noten staat erbij. Knoppen, zeg maar, hè. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van één cyclus die er overheen gaat, zo van het is nu nog niet de tijd voor de oogst. Het is er altijd. Altijd knoppen, bloemen en noten. Alle drie aanwezig, tegelijkertijd. En dat betekent dat de boom constant vrucht draagt, constant in ontwikkeling is. Ik heb thuis nog een foto van de, hoe heet dat, van de Holy Thorn. Van die boom die gegroeid zou zijn uit de staf van Jozef en Arimathea, weet u wel, in Glastonbury. Ik heb er nog mooie foto's van. Daar zie je precies hetzelfde op, namelijk knoppen, bloemen en vrucht tegelijkertijd. Dat gaat maar door. Nou doet dat ding het niet echt het hele jaar door, maar toch wel op een zeer afwijkende wijze. Dingen zijn nog in ontwikkeling, terwijl de vrucht ook aanwezig is, enzovoorts. Heel apart om dat te zien. Maar goed, dat even terzijde. Maar die wilde ik eigenlijk niet noemen, ik wilde die andere noemen. Dat was namelijk de staf van Aaron, waar hetzelfde van staat. Daar was ook een, er was een amandel, toch? Klopt wel, hè? Even langzamer, dan werkt mijn geheugen, want ik kan het bijhouden, hè? Maar goed, er was ook een amandel, een staf van een amandelboom en die moest voor de Ark der Getuigenis gelegd worden vanwege de vraag wie is de echte priester, de hoge priester. En de andere dag bloeide het ding. Zie, het is een uitdrukking dus van leven, dat het constant aanwezig is, dat nooit weg is, het gaat constant door. Onze seizoenen die wij kennen in de natuur drukken juist uit dat leven en dood afwisselen. Zijn eigenlijk de uitbeelding van wedergeboorte. In onze dagen, in het voorjaar, nu dus, hè, is er een beeld van wedergeboorte, opstanding. Pasen dus ook, hè. Het openspringen van de natuur die nieuw, met kracht nieuw leven voortbrengt, maar daarna gaat het ook weer voorbij. Het is een tijdelijke zaak, dan treedt de dood in en dan in het voorjaar komt het eruit, was de bedoeling. Het is een constante herhaling van dat begrip wedergeboorte en dus van dood en opstanding. Maar in een nieuwe schepping is geen dood meer en dus ook geen opstanding en dus is er sprake van continuïteit. Daar wisselen de seizoenen elkaar niet meer af. Zo zit dat. Sommigen vinden dat jammer, maar ik moet u zeggen, ik niet. Het is altijd zomer, is, lijkt me. Hè? En daarmee lente en zomer lijkt mij helemaal goed. En licht vooral. Maar dat wordt hier allemaal ook vermeld overigens, want Openbaring 22 laat weliswaar bepaalde details weg uit Ezechiël 47, maar voegt anderen toe. Het verhaal van de Dode Zee staat er niet bij, maar ja, ter illustratie van dat idee kwam ik toch al terecht in Openbaring 20, dus we zaten in de buurt, namelijk de dood zal niet meer zijn. En niet alleen Openbaring 20, maar ook 21, want daar staat in vers 4, God zal alle tranen van hun ogen afwissen, de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijp, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan en de Dode Zee is geen Dode Zee meer. Dat is het idee. Staat alleen bij dat er aan de oever hier en daar moerassen zijn, in Ezechiël 47, maar ik heb hem al weggeslagen, maar er staat dat er aan de oever moerassen zijn en die zullen niet gezond worden. Dat wil zeggen, dat is nog een herinnering aan wat ooit geweest is. Het was niet altijd zo. Vers 11, dank u wel, zuster. Ja. Er blijft een herinnering aan wat geweest is wel degelijk over. Maar het is gezond geworden en in het algemeen, het is er niet meer. En wat de technische of natuurkundige details ervan zouden zijn, ja, dat weet ik ook niet. En dus ga ik weer terug naar Openbaring 22. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Het herinnert ons in elk geval direct aan Ezechiël 47, maar ik moet er meteen bij zeggen dat de terminologie hier toch wat duidelijker is, wat makkelijker te volgen ook. Het heet hier dan ook prompt water des levens. En die term kennen wij uit het Nieuwe Testament reeds natuurlijk. Met name uit het Johannes Evangelie, waar dat water een belangrijke rol speelt in verschillende hoofdstukken. En zuiver, dat is, lijkt me ook een duidelijke zaak, hè? Dat wil zeggen absoluut niet verontreinigd. Ditzelfde woord dat hier trouwens vertaald is met zuiver, wordt meestal vertaald met rein. Met een korte ei wel te verstaan, hè? Want anders is het zo zuiver niet, hè. Of iemand die het begrijpt. Rijn water. En niet rein water. Rijn water. Rijn water. Nou ja. Een zuivere rivier. Een reine rivier. Zo zou het eigenlijk met taal vertaald moeten worden. Van het water des levens. Nou kennen wij in elk geval stromen van levend water uit de Bijbel. Het wordt al gauw wegverklaard door te zeggen dat levend water stromend water is. Dat laatste zal wel het geval zijn, maar de uitdrukking duidt er natuurlijk op dat dat water een beeld is van eeuwig leven. Er blijft ook maar stromen. De bron die nooit uitdroogt, Gion, in Jeruzalem, enzovoorts. En Ezechiël 47 beschrijft iets dergelijks natuurlijk ook. Maar in Johannes wordt het aangehaald door de Heer Jezus, in Johannes hoofdstuk 4 reeds, in, even kijken, in vers 10, bij de Samaritaanse vrouw, geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem begeerd hebben, en hij zou u levend water gegeven hebben. Welk levend water? Nou, dat uit die rivier van Ezechiël 47. En dan zeggen we, maar dat kan toch niet, want die is er pas na de wederkomst van Christus op zijn vroegst. En is het antwoord, ja, maar we bedoelen het ook niet letterlijk. En daarna vraag ik weer of Ezechiël het überhaupt letterlijk bedoeld heeft. Snapt u wel? Daar blijf ik dus mijn twijfels over houden. Maar het verandert aan de toepassing van het geheel natuurlijk niks. Hij zou u levend water gegeven hebben. Waarna die vrouw zegt, Heere, gij hebt niet om mee te putten en de put is diep, van waar hebt gij dan het levend water? Enzovoorts. En dan zegt de Heer in vers 13, en ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven, waarmee dat begrip water des levens dus verklaard wordt. Water als beeld van leven, en bovendien zegt de Heer, men hoeft het ook maar eenmaal te ontvangen en daarna nooit meer. Hebben die ook nog? Zodat je nu weer afvraagt waarom die rivier zo groot blijft. Je hoeft maar één keer uit te drinken. Maar ja, daar wordt ook uitgebeeld dat wat maar klein begint onder het altaar van de tempel die daar beschreven werd, ontaard, nou, dat is niet het nette woord natuurlijk, maar misschien toch ontaard in een grote rivier. Dat wil zeggen, dat kleine beetje water is genoeg om die hele grote rivier aan stromen te houden en bovendien de hele Dode Zee levend te maken. En daar gaat het dus om, hè? Wat het voorstelt. Eeuwig leven en leven dat tot ontwikkeling komt daarna ook en dat geen einde zou kennen. En dat is precies wat wij hebben ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Wij ontvingen eeuwig leven, een leven dat tot ontwikkeling zou komen. Begrijp je me goed, een leven dat alles in zich heeft, daar gaat het niet om. Maar juist daarom zou het tot ontwikkeling komen, het zou geen einde nemen. En het zou ons brengen tot de heerlijkheid van die nieuwe schepping en de heerlijkheid van het koninkrijk van Christus enzovoorts. Zie. En het is maar eenmalig, dat is ook wat hier gezegd wordt. Het heet een fontein van water, springende tot in het eeuwig leven. En de vrouw begreep het letterlijk en zei, Heere, geef mij dat water opdat mij niet dorsten en dan hoef ik nooit meer terug te komen om hier te putten. Dat was wat lichtgelovig, denk je dan altijd. Maar het bracht er wel degelijk tot geloof, zoals we uit de rest van het verhaal weten. Bovendien, het verhaal eindigt nogal komisch, want ze haastte zich eindelings naar de stad en liet haar waterkruik achterstaten. Zo van, die heb ik niet meer nodig om te putten. Dat vind ik toch wel aardig, hè? Leuk detail. Dus als iemand er nog een keer een tekening maakt van, of een schilderij van een verhaal, vooral dat kruikje dat achtergebleven is erbij opzetten, hè? Nou goed. Dat is Johannes 4, daarna hebben we hetzelfde idee ook in Johannes 7. Waar de Heer op de laatste dag, de grote dag heet het, van het Loofhuttenfeest. Dat is de achtste dag. De dag na het Loofhuttenfeest eigenlijk. Staat te roepen, want dat staat er in vers 37, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste vloeien. En daarmee denk je niet meteen aan Ezechiël 47, maar dan toch zeker wel aan Jesaja 12, en dat heeft men in mijn Bijbel er ook mooi bijgedrukt, want daaraan is het rechtstreeks ontleend. En de aardigheid is dat er hier ook door Johannes blijkbaar commentaar op wordt geleverd, want er staat meteen, vers 39, dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de geest of heilige geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En dat vind ik een prachtige, korte verklaring van het geheel. Want hij zegt dus dat dat levende water een beeld is van de geest. En tegelijkertijd verklaart hij wat de geest is. Want hij zegt, dit zei hij van de geesten welke ontvangen zouden. Dat wil zeggen, dat was ooit de bedoeling, maar het moest nog gebeuren. De welke ontvangen zouden die in hem geloven. En waarom was het nog niet gebeurd? Wel, omdat de Heilige Geest was er nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Dat water was er nog niet, dat moest nog komen. Die rivier, als het ware, moest nog ontspringen. En Johannes zegt er dus gewoon bij dat de Heilige Geest kwam en dus dat deze rivier ontsprong toen de Heer Jezus verheerlijkt werd. Dat wil zeggen, toen hij opstond uit de dood. Waarmee je meteen weet waar het over gaat. Het gaat om leven, eeuwig leven, uitgebeeld in levend water. Het wordt ook aangeduid als de Heilige Geest, maar het wordt ook aangeduid als de verheerlijkte Jezus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt hij, voegt Hebreeën 2 daaraan toe. En daar sluit hij goed bij aan. Dat betekent dat inmiddels die stroom van levend water beschikbaar is. Maar niet letterlijk. Daar gaat hij weer, hè? Maar niet letterlijk. Maar overdrachtelijk wel. En in verband met openbaring hebben we daar dus helemaal geen problemen mee. Omdat dat blijkbaar een visioen is met uitsluitend deze overdrachtelijke betekenis. Daar ben ik wel van overtuigd. In elk geval, het is de uitbeelding van eeuwig leven. Dat beschikbaar is voor ieder die gelooft. Die ervan drinken zal. Men zal tot hem komen en drinken. Want dat is wat de Heer zei. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Enzovoorts. Het is dus beschikbaar en dat leven, dat water komt voort uit de Heer Jezus Christus. Uit zijn buik staat er, uit zijn binnenste staat er in een andere vertaling. En misschien staat dat wel zo in Jesaja 12, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Maar u weet wat er in het binnenste van de Heer Jezus was. Om het nou eens moeilijk te doen en nu we het toch over typologie hebben. Juist, dat was hem, ja. Wat was er in de typologie? Wat was er in de Ark des Verbonds als beeld van Christus? Het woord. En waar komt de zaligheid uit voort? Uit het geloof, uit het binnenste. Uit het geloof van Jezus Christus. En dat is het, hè. En voor degenen die denken, ja, maar in Ezechiël 47 komt het van onder het altaar. En het altaar is toch een beeld van de dood van de Heer Jezus. Toen moet ik zeggen, nee, het altaar is nooit een beeld van de dood. Helemaal nooit en never. Ik maak altijd van de gelegenheid gebruik om dat te zeggen. Men zou het altaar en de slachtbank niet met elkaar verwarren. Het altaar, alles wat op het altaar komt, komt daar juist tot leven. Het was dood, maar het komt daar tot leven. Ik weet maar één uitzondering, dat is die van Isaac. Maar die ga ik niet nader toelichten nu. Maar dit is de regel. Komt op het altaar, het is eerst dood, komt daarna op het altaar, daar komt het tot leven en stijgt het op tot God. Heb je dat? En wij hebben geen kruis, wij hebben een altaar. Waarvan wij zelfs eten. Dat wil zeggen, wij dienen de Heer en daar leven wij van. Dat geldt voor ons als gelovigen allemaal. Dus Hebreeën 13 bijvoorbeeld. En wellicht ook 1 Korinthe 10. Nou goed. Weer terug naar Openbaring 22. Zuivere rivier van het water des levens. Dat kun je beschrijven als levend water. Dat zou grammaticaal taalkundig volkomen juist zijn. Maar je kunt het ook zo laten staan en zeggen water namelijk leven. Want zo kun je hem ook lezen. Dat is de aardigheid van die genitieven, van die tweede naamval. Een zuiver rivier van het water, namelijk van leven, een rivier van leven. Klaar als kristal. Het aardige van dat woord klaar is, dat het de vertaling is van een woord voor lamp. Nou ja, van het woord lamp, lampas in het Grieks, feitelijk. Dat wil zeggen, dat woord klaar heeft de betekenis van stralend. En eigenlijk dus van lichtgevend. En genadig genoeg. Nou ja, het verbaast ons niet echt natuurlijk. Want we herinneren ons waar we het vorige keer over gehad hebben. We hadden het over De stad behoeft de zon en de maan niet, vers 23, dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaas. Want hebben wij vastgesteld, in dat nieuwe Jeruzalem is Christus, die licht is, alles in allen. Dan wel, daarin is God, die licht is, alles in allen. Er is geen schaduw, alles is doorluchtig. Doorlichtig had dat ook kunnen zijn. U weet wel, goud, zuiver goud, ook al zuiver, gelijk doorluchtig glas. Het licht gaat er doorheen. En hier is sprake van water, maar ook van licht. Water des levens, klaar als kristal. Begrijp je me goed, klaar. Ik denk niet dat je het vertalen moet met lichtgevend als kristal, want kristal is ook niet lichtgevend. Maar het betekent wel dat het helder is, zodanig dat het licht doorlatend is, in elk geval. Je moet het woord dus wel degelijk met licht in verband brengen. Dat doen wij met het woord lamp immers ook, en dat is de betekenis. Stralend, blinkend, lichtgevend. Blinkend mag dan ook nog. Blinkend, daar hebben we geen moeite meer mee, denk ik. Water dat blinkend is. Het water des levens blinkt als kristal, maar kristal is weer synoniem met glas. We kwamen het eerder tegen in Openbaring 4 en ook nu gaat het om hetzelfde idee. Het is lichtdragend, lichtdoorlatend en daarmee lichtdoorgevend feitelijk, maar dat geldt voor alles in dit nieuwe Jeruzalem. Dat is nu helemaal kenmerkend voor het koninkrijk van Christus. Nou ja, als ik zeg voor een nieuwe schepping, dan wil ik ook wel zeggen, maar dan ben ik bang dat u dat weer te letterlijk neemt in de zin van een nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Maar zoals gezegd, daar gaat het niet echt over, dat is een misverstand. Waar het over gaat, is wel over een nieuwe schepping, maar over u en mij, levend gemaakt in Christus en deel uitmakend van die mensheid, van die nieuwe schepping, zo is dat nou eenmaal. En daarin zijn deze dingen zo. Voor zover wij nieuwe scheppingen zijn in Christus, in de praktijk zijn wij licht doorlatend. Licht weerspiegelend mag ook, wat mij betreft, die ontleen ik aan 2 Korinthe 3. Maar ik dacht dat ik die vorige keer heb aangehaald. Weet het niet zeker, maar ik dacht het wel. Hè. Wij met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende worden in gedaante, naar hetzelfde beeld, in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar daarbij is het idee dat het licht tot ons komt en vanuit ons ook weer naar buiten straalt. Wij geven het door, wij weerspiegelend, of wij zijn gewoon licht doorlatend, zo kun je het ook zeggen. En wat daar gezegd wordt in dat vers in 2 Korinthe 3, is dat doorlaten van het licht laten we zeggen, een chemische reactie in ons bewerkstelligt. Hoe vindt u die? Licht doet wel meer, zet wel meer chemische reacties in werking. Wist je dat niet wel, toch? Je fotografeert toch ook of niet? Licht, chemische reactie op je filmpje, toch? Licht, ik heb nog een zilveren klarinet staan thuis. Ja, dat is jammer, je moet hem of inpakken en er dus nooit naar kijken, nooit door spelen. Als ik hem handgereed heb staan, ja, dan wordt het ding zinderoge zwart. Hè. Dat is heel jammer, dat is chemie. Zo werkt dat. En het licht doet in ons ook iets, het verandert ons. Het zet een proces in werking, zo werkt dat nou eenmaal. Hè. Licht is leven en het leven doet wat aan ons. Het verandert ons naar zijn beeld, heet dat. Het beeld wat ik nu aanhaal was niet zo mooi, want anders zou je denken dat wij misschien zwart worden naarmate wij in het licht staan, maar dat is niet zo, hè. Nou goed. Zilver, ja. Licht en zilver. Dat heeft wat met elkaar. Nou goed. Zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, let op de mengeling van water en licht hier, maar beide hebben gewoon dezelfde betekenis en een beeld van eeuwig leven. Daar gaat het maar om. Dus ze worden hier gecombineerd in dit water des levens, dat voortkomt uit de troon Gods, namelijk de troon van het Lam, want zo lees ik hem bij voorkeur. Dat betekent gewoon dat licht, dat water voortkomt uit een verheerlijkte Christus, Christus op de troon. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Hebreeën 2. En daarmee ben ik weer terug in Johannes 7. Dit eeuwige leven, die rivier, dit licht, was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar het is een commentaar uiteraard geschreven nadat Jezus wel degelijk verheerlijkt was. Opgewekt was uit de dood en gezet was aan Gods rechterhand, uiteraard. Sindsdien zou men van hem dat water des levens ontvangen. Het is een prachtig beeld. Daarna in vers 2 van Openbaring 22, in het midden van haar straat. Straat betekent eigenlijk breedte, zeg ik altijd. Sommigen willen het daarom vertalen met plein. Mag voor mij ook. In het midden van haar straat. En op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens. Waarschijnlijk veronderstelde het een plein, een breedte, een straat. In het midden van de stad, waar je die moet inplannen in de tekening, weet ik niet. Nog in deze, uit Openbaring 22, nog een tekening ontleend aan Ezechiël. Het lukt mij van geen kanten. Maar ja, dat doet er ook niet toe, lijkt mij. Maar in het midden, want normaal gesproken in het midden van de stad is altijd één plein, hè? Dat weet u toch. Dat is de ontmoetingsplaats. Mensen wonen in de wijken die van daaruit zich uitstrekken. Je vindt het trouwens merkwaardig genoeg in Nederland, alleen nog in Amsterdam heb je de Dam, hè? De Dam in het midden. Daar moet het allemaal begonnen zijn zo ongeveer. En verder zou ik het niet weten, behalve in de oude Drentse dorpen, want die hebben allemaal een brink in het midden. Maar de Brabants ook volgens mij, hoor. Een plein in het midden, met aan de ene kant de kerk en de andere kant de kroeg. Afhankelijk van het seizoen, maar goed. Maar in ieder geval, dat is het centrum, een plein in het midden, is de ontmoetingsplaats. Rome trouwens ook, herinner ik mij, en verder weet ik het zo gauw niet meer. Maar zo hoort dat, dat is het centrum, daar komt men, daar hoort ook eigenlijk een pomp te staan. Hè? Weet je, het was een ouderwetse, dat is de put, en er is een pomp bij, let maar eens op. En omdat meestal de kerk aan het plein gebouwd wordt, zit de pomp soms vast aan de kerk. Vind ik ook wel aardige symboliek, eigenlijk. Een beetje achterhaalde symboliek, weliswaar inmiddels. Maar niet te min, hè? Goed, in het midden van haar straat. Plein. Plein in Den Haag. Maar hebben ze dit in Den Haag ook? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed. In het midden van een straat, op de ene en andere zijde de rivier, was de boom des levens. Men zou het ook kunnen vertalen met geboomte des levens. Via het Grieks ben ik daar niet zeker van, maar ik doe dat toch niet via het Grieks, maar altijd via het Hebreeuws. Omdat dat, de grondtaal van de Bijbel is feitelijk, en of het nou een boom is of geboomte, doet weinig ter zake. Een en andere zijde der rivier was de boom des levens. Maar dus geboomte des levens, het waren er in dit visioen blijkbaar meerdere. Aan beide kanten, want daarmee zijn we terecht bij de boom geplant aan waterbeken. U weet wel, die boom uit uit Psalm 1, ja, de boom uit Psalm 1. Vind ik altijd een prachtige, omdat het, ik vind het gewoon de sleutel tot heel de psalmen. Hè? Daarom vind ik hem zo mooi. Zo'n simpele psalm, eenvoudig plaatje. Het is als het ware weer de schilderij. Hè? En nogal klassiek, zoiets, een klassiek landschap. Water, een beek, riviertje of wat het maar is. En een boom aan den oever. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte des potters. Maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn, of hij is, als een boom. Hij is als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. Let even op, als het blad niet afvalt, is de kans groot dat hij het hele jaar door vrucht draagt dus. Hè? Als hij niet aan seizoenen onderworpen is. En al wat hij doet zal wel gelukken. De boom of de man? Allebei blijkbaar. Maar de clue is natuurlijk de vraag. En het stellen van de vraag is het beantwoorden. Wie is die man? En het antwoord is uiteraard Christus. En daarna komen we bij Psalm 2. Dat is de vraag ook, wie is die man? Wie is die koning? Wie is die zoon? En het antwoord is ook Christus. Daarna Psalm 3. Wie is die man? Psalm 3. Die ik. En het antwoord is ook Christus. En daarna stellen we de vraag niet eens meer, want het is vanzelfsprekend dat de andere 147 psalmen ook over Christus gaan. Maar die eerste vind ik de sleutel. Dat is zo duidelijk. Dat is op niemand anders van toepassing. Zie, een boom aan waterbeken. Dat wil zeggen, hij wordt gevoed door dit water. De suggestie is trouwens dat het aangelegd water is. Hè? staat niet het normale woord voor rivieren, maar inderdaad verdelingen van water. Het idee is eigenlijk dat dat water is aangelegd, gegraven kanalen zijn of iets dergelijks. Het is tot stand gebracht op een of andere wijze en de boom is trouwens ook geplant. Niet zomaar daar ontstaan, in het wilde weg uit een zaadje dat daar toevallig terecht kwam. Maar het is aangelegd. En daarmee is het een uitbeelding van de situatie van de Heer Jezus Christus, uiteraard, die leven heeft uit het woord Gods. Dat zijn die wateren, aangelegde wateren, een beeld van. Want Christus, de Heer Jezus Christus, is degene die zijn, wiens lust is in des Heren werd en die overdenkt dag en nacht. Dat is 118 psalm verder nog steeds het geval, zeg ik altijd. Zodat je een moeilijke spoorbijster kunt raken. Maar daarmee is het ook een algemene uitbeelding van de situatie van het nieuwe verband en daarmee van een nieuwe schepping. Want als u die psalm op ons wilt toepassen, is dat natuurlijk ook goed, maar niet buiten de Heer Jezus Christus om uiteraard. Hè? Maar het is de bedoeling dat wij ons leven ontvangen uit deze verdelingen van water. Uit dit woord, dat trouwens ook recht verdeeld zal worden, volgens wat het maar was, 2 Timotheus. Maar aan de oevers van de rivier, geboomte des levens, staat er aan de ene en de andere zijde der rivier. Openbaring 22 vers 2, het is hetzelfde als in Ezechiël 47, aan deze en gene zijde van de rivier. Geboomte des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vruchten, de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Dat wil zeggen dat alle leven dat daar is, in dit plaatje, zijn oorsprong vindt in deze rivier. Het begint met deze rivier en de rivier voedt de bomen en de bomen die leveren voedsel op en genezing enzovoort voor alles wat leeft, voor ieder die daar is. Daarna denk ik weer, maar het zal toch niet de bedoeling zijn dat straks op een nieuwe aarde of in een nieuwe schepping alle mensen moeten eten van die bomen die alleen daar aan die rivier van Jeruzalem naar de Dode Zee staan. Dat is maar een paar kilometer hoor. Nou ja, gaat eerst naar het noorden dan, vooruit naar Galilea en dan naar het zuiden, maar het zal er niet zo wezen dat de hele wereld daar zijn vruchten van betrekt. En dat is natuurlijk ook niet zo. Dus daarom zeg ik, of je dat nou letterlijk moet nemen of niet, dat weet ik niet. Hè? Maar overdrachtelijk is het geen enkel punt. Bovendien, dit geboomte des levens brengt ons natuurlijk niet alleen terug in Psalm 1, maar het brengt ons terug in Genesis. Niet 1, geloof ik, maar Genesis 2. De boom des levens in het midden van de hof. En daar krijg je toch net zo'n plaatje voor geschoteld. Dat wil zeggen, 1 hof, 1 tuin, aangelegd en wel, want dat is wat het is. De Heere plantte een hof in Eden en hij plantte daar onder andere dan dus, want alles is daar geplant, hij plantte daar ook de boom des levens uiteraard. En het idee van die boom des levens is daar wis en waarachtig wel dat men ervan zou eten, want anders sterft men. Hetgeen aan het eind van het verhaal nog vermeld wordt, want er was een gerub die één of meerdere, weet ik niet meer. Ik dacht één. Maar er was een gerub die de weg naar de hof in afsloot, dat wil zeggen bewaakte. Hij bewaakte de weg naar de boom des levens, want het was niet de bedoeling dat de mens nog langer van de boom des levens zou eten, want dan zou hij altijd blijven leven. En het is niet de bedoeling dat de zon daar altijd blijft leven. Hebben die ook nog? Ja, die geloof ik wel letterlijk, broeder. Ja, zo zonder meer. Maar neem niet weg dat het een overdrachtelijke betekenis heeft, want de boom des levens is, als je het een beetje abstract vertelt, een beeld van het nieuwe verbond. En de boom van de kennis des goeds en des kwaads is een beeld van het oude verbond. Maar ja, dan kan je net zo goed zeggen, de boom des levens is een beeld van Christus, want hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En in hem ligt het nieuwe verbond immers vast. Daar komt het dus op neer. Daarna zit er nog een heleboel aan vast, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Het gaat maar om het idee van die boom des levens, wat het voorstelt. Bron van leven namelijk. En bron, dat is natuurlijk leuk, want bron is water meestal. Maar van een boom kun je ook zeggen dat hij een bron van leven is, toch? Met andere woorden, of het nou die rivier is, of het is het geboomte des levens, het stelt heus hetzelfde voor. Het leven onder het nieuwe verbond. Het leven dus van een nieuwe schepping. Het leven dat er is in Christus. En dat leven, zoals die rivier altijd maar doorstroomt en zelfs toeneemt, in het plaatje van Ezechiël 47, zo staat er van die boom, voortbrengende 12 vruchten, dat wil zeggen alle maand en daarmee constant, van maand tot maand gevende zijn vrucht. Dus ook een bron die niet opdroogt, maar nu is het helemaal beeldspraak natuurlijk. En hetzelfde geldt ook voor de bladeren des booms, want die zijn tot genezing der heidenen, der volkeren. En als er genezing is, wil zeggen dat de dood er niet meer is. Ziekte is een verzwakte vorm van dood immers. Ziekte is dood in aanleg, zou ik het beter zeggen. Ziekte leidt tot de dood, uiteindelijk. Maar de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Ik denk niet dat men zo moeilijk moet doen over de uitspraak. Men zou zich realiseren dat bladeren van bomen van oudsher gebruikt werden wegens de medicinale werking. Wonden werden bedekt met of verbonden met bladeren. En voor de ene soort wond was de ene soort blad goed en voor de andere was het andere goed. En zo. Maar ja, sinds het ziekenfonds dat niet dekt, halen wij zalfjes halen maar olie en wat er maar was. Allemaal. Wij zijn die dingen verleerd. Zelfs zo sterk dat wij, als we ermee geconfronteerd worden, denken dat het van de duivel is of zoiets. En dan denken we ineens dat het occult is. Want de natuurgeneeswijze, dat mag eigenlijk maar nauwelijks, dat weet u toch. Hè? Zeker voor ons evangelische christenen. Eigenlijk mag het niet. Maar goed. Tenminste, heb ik gelezen op een boek wat ik gekocht heb op de boekentafel. Maar dat was al jaren terug natuurlijk en ik weet ook niet meer waar. Maar die begrijpt u toch hopelijk, hè? Bladeren zijn tot genezing, nou eenmaal, daar is niks bijzonders aan. Alleen, het is allemaal maar tijdelijk en heel beperkt. Maar hier staat gewoon zwart op wit, de bladeren van de boom, van dit geboomte des levens, waren tot genezing der heidenen. Als je het allemaal bij elkaar optelt, vers 1 en 2, dat zou je natuurlijk moeten doen, kom je tot de ontdekking dat allemaal precies hetzelfde voorstelt, namelijk eeuwig leven dat er is in Christus en dat door hem wordt onderhouden. En dat door hem niet alleen veroorzaakt werd, hij is niet alleen de bron daarvan, maar hij houdt het ook in stand. En dat is geen nieuwe waarheid, dat lees je in de Nieuwtestamentische brieven uiteraard ook. Alleen zonder dit soort beeldspraak. Maar ik hou wel van die beeldspraak, toch wel. Ik vind het wel mooi. Ik kan het ook niet helpen, maar ik heb ook wel... Ik heb wel eens gezien die uitzendingen van Dr. Schuller, weet u wel. Crystal Cathedral, waar het ding maar staat. Maar Californië zeker, hè. Zal wel. Zitten ze daar bij elkaar op een kluitje? Ja. Nou goed, maar dan dwars door die grote... Nou, kerk wil ik het niet noemen, zij noemen het wel zo. Maar dwars door die hal loopt daar inderdaad een beek. Stromend water, dus aangelegd. En er staan ook bomen aan de weerszijden daarvan enzovoorts. En ja, het is toch een mooi beeld. Het is typisch Amerikaans natuurlijk, zuster. Ja, dat geef ik meteen toe. Maar ik vind het wel een mooi beeld, toch wel. Hè? Of dat zo moet, weet ik niet. Voor mij hoeft het uiteindelijk niet. En ik zou er ook bij denken, nou ja, je hebt altijd dan gekken die denken dat water echt geneeskrachtig is en dat die bomen echt geneeskrachtig zijn. Die heb je dan ook, hè. Daar ontaart het zo vaak in. Hè? In de loop der tijd is dat altijd gebeurd, dat men typologie verward heeft met realiteit. Dat weet u nog, hè. Ze hebben het verhoogde slang van Mozes op die staak, weet u wel, uit Numeri. De slang in de woestijn die verhoogd werd, hebben ze later vereerd. Op afgodische wijze, zal ik maar zeggen. Alsof die koperen slang iets kon. Maar dat was niet zo, het was alleen maar één beeld. Het werd later misbruikt voor afgodische en bovendien demonische doeleinden. Daar zou ik me voor wachten dan. Maar neem niet weg dat dit plaatje volstrekt bijbels is en een schitterend beeld geeft van hoe het in elkaar zit. En als ik in de natuur wandel, dat komt niet al te vaak voor, maar als ik in de natuur wandel, dan zie je dingen ook zo. Hè? En onderweg zie je die wilgen aan het water staan enzovoort. Dat is een beetje goed mooie boom, dus denk ik, die heeft het goed. Staat er stromend water enzovoort. De hele natuur is vol met dit soort symboliek die wij zouden leren doorzien, eigenlijk. Maar goed, daar moeten we het eerst weer bij laten, want het is alweer hoog tijd voor een pauze. Overigens hebben wij nog een schriftgedeelte in de Bijbel waarover die rivier sprake is. Dezelfde. Dat is in Zacharia 14. Ik sta er trouwens ook gewoon bij, onder vers 1 in mijn Bijbel. Dat is na het scheuren van de olijfberg. Want dat is wat in het hoofdstuk immers besproken wordt. De wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week op de olijfberg. Ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Zoals vermeld in vers 2. En dan breekt dus de dag des Heren aan en daarmee het koninkrijk. Dat is maar het allereerste begin overigens daarvan. Maar in het profetisch woord wordt daar soms heel voortvarend op ingegaan. En dat gebeurt hier ook, want er staat dan ineens in vers 8 van Zacharia 14... Ook zal het te dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. Nou heet het niet een beek, maar een vliet, denk ik, hè. Dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee aan. Dat wil zeggen, de Oostzee, dat is de Dode Zee en de Achterste Zee is gewoon de Middellandse Zee. Zij zullen des zomers en des winters zijn, dat wil zeggen onafhankelijk van de seizoenen, daar gaat hij weer. En het legt dus inderdaad verband met Ezechiël 37. Lijkt me een duidelijke zaak. Alleen hoe die rivieren dan precies zouden moeten lopen, als je die schriftgedeelten naast elkaar legt, wordt het toch wat moeilijk om daar een goede voorstelling van te maken. Maar hier is sprake van twee rivieren. In Ezechiël eigenlijk ook, maar vooruit. Maar een rivier vanuit Jeruzalem. Vanwege de plaats waar het hier staat en de samenhang waarin het hier staat, zou je inderdaad concluderen dat dat letterlijk zo zou zijn. Van geboomte des levens is overigens verder niet sprake. Wel van een verandering van de hele geografie rondom Jeruzalem. Die heb ik er straks even genoemd als mogelijkheid om die situatie van de laatste hoofdstukken van Ezechiël een plaats te geven met die tempel en dat gebied voor de levieten enzovoorts. Dat zou eventueel kunnen, want er staat hier in vers 10... Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden. En dit ganse land rondom, dat zal dan toch rondom Jeruzalem zijn, want daarover ging het eigenlijk. Hè? Daar begon het verhaal in vers 1 en 2 en daarna de Olijfberg. Nou ja, dat is net buiten Jeruzalem, kilometer of twee. Buiten het oude Jeruzalem wel te verstaan. Dus het zou kunnen. Er staat er, dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem, en ze zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats. Van de poort van Benjamin af tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe. Welke dat dan maar precies waren, want dat weten wij niet. Maar er is dus inderdaad sprake van, het zal als een vlak veld gemaakt worden. Dat betekent dat die aardbeving van die hier eerder vermeld staat, bij het scheuren van de olijfberg, dat die nog wat meer uitwerkingen heeft, blijkbaar, voorzichtig gesproken. Maar er is sprake van een verandering van het landschap rondom Jeruzalem in elk geval. Dus wat dat betreft zou dat weer kunnen. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben, meer. Wat ik nog aan wil halen, omdat we het nu toch over hebben, is een eigenaardige uitspraak uit Psalm 72. Psalm 72. Waar staat in vers 8 over de koning. En uiteindelijk is dat natuurlijk weer Christus. Psalm 72 vers 8. Hij zal heersen van de zee tot aan de zee. En van de rivier tot aan de einden der aarde. En de aardigheid daarvan is dat in zo'n vers de hele aarde wordt voorgesteld, weer gestileerd, om zo te zeggen, vereenvoudigd. Namelijk als één aaneengesloten vasteland, omringd door de zee, met Jeruzalem als het ware in het midden. Elders heet dat Jeruzalem, wordt genoemd de navel der aarde. Dus Jeruzalem in het midden, daaromheen het vasteland, daaromheen de zee en in het midden een rivier. Want hij zal heersen van de rivier tot aan de einden der aarde. De rivier zou dan in datzelfde plaatje moeten ontspringen in het centrum, dat wil zeggen in Jeruzalem en meer speciaal onder het altaar of onder de troon. afhankelijk van of je Ezechiël 47 neemt of Openbaring 22. En de rivier loopt uiteraard op een of andere wijze naar de zee en die is rondom de aarde. Vandaar dat sommigen beweren dat dit het Bijbelse wereldbeeld is. Een platte aarde, maar wel rond. Het vasteland namelijk, niet een bol, ook niet een hol, maar gewoon een ronde platte schijf met daaromheen de wateren, de afgrond, hoe het maar heten mag, en een rivier die dan eigenlijk de straal vormt van dat hele ronde vlak met in het midden Jeruzalem. Maar ik moet u zeggen dat ik dat niet als een reëel wereldbeeld beschouw, maar als een gestileerde voorstelling van zaken, als het ware. En dat helpt je wel, want dan begrijp je uitdrukkingen als tot aan de einden der aarde. Dat wil zeggen, zo ver mogelijk weg, zo ver mogelijk van Jeruzalem verwijderd. En dat is dan logischerwijze aan de zee. En die rand, om zo te zeggen, dat heette dan de eilanden, weet u wel. De geïsoleerde landen, want dat is wat het woord letterlijk eigenlijk betekent. Dat wil zeggen de vergelegen landen, de slechts bereikbare landen enzovoorts. Maar zo'n soort plaatje krijg je, als u het mij vraagt, ongeveer ook in deze visioenen die we net gelezen hebben. Al moet gezegd worden dat daarin meer specifiek sprake is van het landschap van Palestina zelf, mede door het noemen van de Achterste Zee enzovoorts. Maar het plaatje blijft gelijk. Een rivier die in Jeruzalem ontspringt en die leidt tot de zee, welke zee dan ook. Heb je dat?
In vers 7 moeten wij dat zo lezen. Het kan nog dag, nog nacht zijn. Dat er altijd licht is.
Zacharia 14.
Ja.
Ja. Het is altijd licht, maar ook dat past in dat visioen van het nieuwe Jeruzalem uiteraard. Hè? Altijd en overal licht. En ook geen schaduw.
En in vers 8 aan het eind staat. Zomers en winters. Die zijn er dus ook nog.
Nou, of juist niet. Juist niet, denk ik. Dat is net zoiets als hij zal de tranen van de ogen afwissen. Zijn er dan tranen of niet? Juist niet, daar gaat het nou net om. En dat is met dit ook zo. Dit, wat vroeger de tijden van zomer of winter was, is er dan niet meer.
En
een normale rivier heeft seizoenswerking, want de waterhoeveelheid is afhankelijk van de regenseizoenen natuurlijk. En het hangt van zomer en winter af, hè? Normaal gesproken. En als de rivier constant water levert, wil het zeggen dat er geen seizoenen meer zijn. Dat hij zich er niks van aantrekt. Er bestaan zulke bronnen trouwens. Maar goed, Gihon noemde ik al. Dat was de bron van Jeruzalem en dat is het aardstype voor dit natuurlijk. Ik moet er wel op wijzen dat er ook hier niet bij staat wanneer dit aan de orde is, hè? Wanneer dit zal zijn. Want dat is het grote probleem voor ons in elk geval van het profetisch woord. Dat je er geen vinger tussen kunt krijgen wanneer het precies is, mede omdat omdat zelfs de werkwoordsvervoegingen geen verleden of toekomst aanduiden. In de vertaling wel, maar in het Hebreeuws officieel al niet. En van het Grieks hoef je dan dus ook al weinig meer aan te trekken. We weten dat gewoon niet. En in elk geval moet duidelijk zijn, en dat is mijn vaste commentaar op dat verschijnsel. Het moet duidelijk zijn dat in het algemeen vanuit het Oude Testament geprofeteerd wordt over het Nieuwe. Dat wil zeggen dat geprofeteerd wordt over de komst van de Messias. Maar dat die tijd van het nieuwe verbond uiteenvalt, om zo te zeggen, in verschillende tijdperken, voor mijn part bedelingen, maar ik bedoel echt tijdperken, ja, dat lees je er niet meteen in. Dat kun je er hooguit in terugvinden, met een beetje goede wil, vanuit de kennis van het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament vind je dat eigenlijk niet. Met andere woorden, er wordt gewoon aangekondigd de komst van Christus en daarmee een nieuwe schepping. Inclusief onze tegenwoordige bedeling, waarin de gemeente al een nieuwe schepping is. Kan het ook niet helpen, staat er zwart op wit, dus vooruit maar weer. En inclusief wat wij populair noemen het duizendjarig rijk. Maar het is al niet hetzelfde. En dan uiteindelijk de situatie van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daarom worden die dingen nogal verward. Dat zijn de grote discussies in de theologie altijd geweest. De vraag of het koninkrijk Gods nu al tot stand gekomen is of pas in de toekomst zal komen. Omdat je dat uit het Oude Testament niet expliciet kunt opmaken. Uit het Nieuwe wel, maar uit het Oude niet. En daar gaat het om. En daarna krijg je ook nog de verwarring, waar niemand ooit over struikelt overigens. De verwarring tussen het duizendjarig rijk en de eeuwigheidssituatie. En als voorbeeld noem ik altijd dat lied staat in de bundel van Johannes de Heer. Over de leeuw en het kind bij de leeuw en bij de adder enzovoorts. En de lam zal, hoe is dat lied ook alweer? De wolf zal bij het lam verkeren, de adder zal het kind niet deren. En hoe dat maar heet, mag allemaal uit, wat was het, Jesaja 11. Hij beschouwde dat als een beschrijving van het duizendjarig rijk. En de term is ook van hem trouwens, duizendjarig rijk. Niemand anders gebruikte die term. Later wel natuurlijk, maar hij is er helemaal geïntroduceerd. Maar hij idealiseerde dat. De man was ook, en ik bedoel er niks lelijks te zeggen, maar de man was afkomstig natuurlijk toch uit een, laten we zeggen, calvinistische achtergrond. En had bijgeleerd dat de wederkomst van Christus dan toch in ieder geval dikke 1000 jaar voor, aan de jongste dag vooraf gaat. Maar het idee wat hij erover had, was dat dingen van de nieuwe schepping kennelijk in zijn gedachten al gerealiseerd waren in de 1000 jaren. Want ik zeg altijd, nou ja, als de wolf bij het lam is en ze doen elkaar geen kwaad, en het kind bij de adder en ze doen geen kwaad, en de lam bij de leeuw en ze doen elkaar geen kwaad, dan heb je dus duidelijk van doen met een nieuwe schepping, lijkt mij. En niet met een oude. En dus ook niet met een situatie in de 1000 jaar. Maar het onderscheid wordt niet gemaakt. Het heet gewoon allemaal het koninkrijk van Christus, zo je wilt. Of hoe je het maar noemt. Het nieuwe verbond. Voor mijn part noem je het nieuwe Jeruzalem, want het is hetzelfde. Maar die onderscheidingen daarbinnen worden niet gemaakt. De Joden kennen dus feitelijk ook maar 5 bedelingen, om zo te zeggen. Die rekenen ook zo. 4. Of in ieder geval 4000 jaren enzovoort. En daarna moest het nieuwe verbond aanbreken. Dat is het einde van het verhaal. Je komt nooit verder dan die 5. 1 handvol. De 4 oud-testamentische bedelingen. Eventueel 4 × 1000 jaar van mijn part afgerond. En daarna breekt het nieuwe verbond aan. Dat is 5 en dat is het einde van het verhaal. Dan heb je je hand ook vol trouwens. Alleen dat nieuwe verbond onderverdeeld wordt, het koninkrijk dus eerst in een periode van verberging, daarna de periode van openbaring, nog steeds alles in deze oude schepping, en daarna de openbaring van de nieuwe schepping, ja, die trappen, die vind je niet in die volgorde expliciet vermeld in de Bijbel. Begrijp je me goed? Ik denk dat je het wel kunt vinden en dat er schriftgedeelten zijn in het Oude Testament waarin je die volgorde ook nog ziet. Maar dat komt omdat wij het licht hebben van het Nieuwe Testament dat erop schijnt en we herkennen het daarna. Dingen als heerst te midden van uw vijanden in, waar staat dat? Jesaja, geloof ik. Is het Jesaja 60, geloof ik? Maar goed, heerst te midden van uw vijanden. Psalm 110 zegt trouwens woorden van gelijkstrekking. Dat zijn wat lastige uitdrukkingen. Maar wij begrijpen dat het de uitdrukking is voor het koninkrijk van Christus. In onze dagen in elk geval. En tot op zekere hoogte ook nog in de 1000 jaren. Wanneer er nog steeds vijanden zijn. Of weer vijanden, net zo u wilt. Maar na de jongste dag kan je niet meer zeggen dat hij heerst te midden van zijn vijanden. Want die zijn er dan niet meer. Zie? En die fasen kun je dus in het Oude Testament wel terugvinden. Maar hoe het samenhangt, dat is heel moeilijk. En chronologie vind je eigenlijk helemaal niet. Het is algemeen bekend. Ik verzin het niet. Ik heb het ook niet zelf uitgevonden. Het is algemeen bekend. Als het gaat om chronologie, kom je in het Oude Testament alleen nog een beetje weg met Daniel. In de zin van volgorde van gebeurtenissen. En echt tijdrekenkunde alleen in Daniel 9. En daarna, volgorde van gebeurtenissen, kom je tegen in Matthäus 24. En in het Engels noemen ze Matthäus 24 de backbone of prophecy. De ruggengraat van het profetisch woord, om zo te zeggen. Omdat men algemeen van mening is, ik ook, dat men daar de exacte volgorde der gebeurtenissen vermeld vindt. Overigens zonder echt rekenkundige, dat wil zeggen chronologische gegevens. Maar wel de volgorde der dingen. En daar blijft het dan ongeveer wel bij. In het Nieuwe Testament heb je wat meer natuurlijk van dit soort dingen. In Openbaring vind je bepaalde hoofdstukken die volgorde aangeven. Maar in werkelijkheid, het zijn schriftgedeelten die licht werpen op oud-testamentische uitspraken die anders niet op volgorde te zetten zijn. Nou goed, en zo is het hier ook. Wanneer dit is, in elk geval op een nieuwe aarde, of het eerder al zo is, dat weet ik niet. Lijkt mij onwaarschijnlijker, omdat het nou eenmaal gaat om een verandering van de hele natuur. Dus het lijkt het meest op de wedergeboorte van de schepping. Dan ben je dus op een nieuwe aarde terecht. Hm? Nou goed. Nauwkeuriger kan ik het met geen mogelijkheid zeggen. Ik kan alleen zeggen, het gaat over dingen na de wederkomst van Christus en in zijn koninkrijk. En soms worden de eerste gebeurtenissen daarvan vermeld. En dan meteen waar het allemaal uiteindelijk toe zal leiden. En dat daar een lange periode tussen zit, soms van meer dan 1000 jaar. Ja, dat wordt niet vermeld. Hm? Nou goed, dan wordt het hoog tijd om nog even terug te gaan naar Openbaring 22. Waar we toe zijn, denk ik, aan vers 3. Waar staat, en geen vervloeking zal er meer tegen zijn. Tegen iemand zijn, dat zal wel, maar helemaal nergens meer, blijkbaar. Geen vervloeking zal er meer tegen zijn. En de troon Gods en des lams zal daarin zijn. Begrijp je me goed? In en onder het nieuwe verbond. Met andere woorden, dat bestaat nu ook al, want zo is het feitelijk ook in de gemeente. In de nieuwe schepping namelijk. En daar regeert God, dan wel daar regeert het lam, daar regeert Christus. Dat is in de gemeente ook al zo. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Dat is ook een aardige. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. Je kunt zeggen, ja, dat is vanzelfsprekend. Je kunt ook zeggen, hey, dat is toch wat veranderd. Want onder het oude verbond waren er dienstknechten. Heel Israël werd geacht te bestaan uit dienstknechten Gods, maar ze dienden hem niet. Hebben die ook nog? Met andere woorden, in deze situatie zullen de dienstknechten hem wel degelijk dienen. Onder het nieuwe verbond. In dat Jeruzalem. Daar waar ze een nieuwe schepping zijn. Zij zullen hem dienen. Zij zullen zijn aangezicht zien. In de zin van, zij zullen hem kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat is ook een uitdrukking die we kennen uit 2 Korinthe 3. Die van met ongedekte hoofden hem kennen, zien van aangezicht tot aangezicht. Hè? En bovendien kennen we de uitdrukking nog nauwkeuriger, nog letterlijker uit 1 Korinthe 13. Zolang wij kinderen zijn, nog niet, maar als wij volwassen worden, geestelijk wel te verstaan, zouden wij hem kennen. Dat wil zeggen, kennen en zien, van aangezicht tot aangezicht. Niet pas in de toekomst, maar in het heden al. Het is een term die men niet al te plastisch of al te letterlijk zou moeten nemen. Wij kennen hem zonder bedekking. En dat is de situatie onder het nieuwe verbond en daar gaat het hier over. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Nou kun je natuurlijk meteen, omdat het openbaring is, denken aan 144.000 verzegelden. Want die zijn verzegeld aan hun voorhoofd met de naam des Heeren blijkbaar in openbaring 7. Je kunt ook zeggen, dat is de algemene beschrijving van hoe dat is met dienstknechten Gods. Want hun naam staat op hun voorhoofden, dat wil zeggen de naam des Heeren, zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Betekent dat ze hun identiteit ontlenen aan de Heer, daarom dragen zij zijn naam. Dragen zij zijn naam. Die dragen wij ook, want wij heten niet voor niks christenen. De bedoeling is bovendien dat dat waarneembaar zou zijn. En er komt nog bij dat het voorhoofd in de Bijbel de aanduiding is, het beeld is van iemands gezindheid. Vanwege het verstand dat erachter zit enzovoort. Hè? Het voorhoofd. Vandaar dat ze ons vroeger probeerden wijs te maken dat als je loog, dan stond het ook op je voorhoofd geschreven. Ja, enzovoorts. Het is een oude en maar bekende beeldspraak. Bovendien, er is natuurlijk in het algemeen veel aan iemands voorhoofd te zien. Toch? Van iemands gezindheid en specifiek op dat moment, maar ook in het algemeen, iemands aard enzovoorts. En vandaar de uitdrukking. Zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Zij worden gekenmerkt door de Heer, zij dragen zijn naam, zij worden met hem geïdentificeerd. Daarom zijn zij zijn dienstknechten. Dat is de situatie nou eenmaal onder het nieuwe verband. Er zijn trouwens er wordt trouwens ook melding gemaakt ooit van dienstknechten die hem niet dienden. Zeker ook in verband met het koninkrijk, als ik me goed herinner. Dus ik blader even naar Johannes hoofdstuk 9. Nee, niet naar Johannes, Lucas hoofdstuk 19 moest ik hebben. Nee, staat vijanden. Maar dan gaat het over, over dienstknechten die hem wel dienen, ja, inderdaad. Dienstknechten in de gelijkenis van de ponden, daar gaat het nog over een verborgen koninkrijk, want dat staat in de inleiding. Ze dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, maar het was niet het geval. En daarom vertelde de heer een gelijkenis, die van de ponden. Maar de gelijkenis eindigt met dat de dienstknechten hun loon ontvangen en dat de vijanden die niet hebben gewild dat hij over hen koning zou zijn, tot hen wordt gezegd, of over hen wordt gezegd, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Dus het einde van het verhaal daar. En daar draait het uiteindelijk allemaal op uit, zodat aan het eind de dienstknechten overblijven, om zo te zeggen. In het algemeen is het natuurlijk zo dat de dienstknechten van de Heer zijn de eventuele priesters, zo worden ze genoemd. Dat is de Bijbelse aanduiding voor dienstknechten Gods. En daartoe behoren in ieder geval alle leden van de gemeente, de hele gemeente behoort daartoe. En eventueel hoort daar ook heel Israël toe. Nou ja, wat er van over zal zijn in de dagen, in ieder geval van de wederkomst van Christus. Maar het volk als zodanig is immers een volk hem ten eigendom, een priesterlijk volk, een koninklijk volk enzovoorts. En dat geldt dus voor de gemeente en het geldt voor Israël. En bij nader inzien, de gemeente officieel bestaat uit eerstelingen uit Israël. Dus wat dat betreft komt het inderdaad met elkaar overeen. En daarvan staat dan, zijn dienstknechten zullen hem dienen, zullen zijn aangezicht zien en zoeken. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn, want ze zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn enzovoort. En al daar zal geen nacht zijn en ze zullen geen kaars nog licht der zon van nodig hebben. Dus de herhaling van wat eerder al vermeld was natuurlijk. Hè? Daar ga ik nou maar niet meer op in. Want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Dat was de uitdrukking die gebruikt werd voor de martelaren uit de grote verdrukking. Zij zullen met hem heersen de 1000 jaren. Maar in het algemeen geldt voor de dienstknechten. Ze zullen deel hebben aan zijn koninkrijk. En waar zijn koninkrijk is in alle eeuwigheid, zullen zij in alle eeuwigheid deel hebben aan zijn heerlijkheid. En dat geldt primair voor de gemeente in de hemel namelijk. En secundair voor Israël op aarde. En als de vraag dan moet zijn, nou noem nou eens een koninklijk volk, een volk van koningen en priesters onder het nieuwe verbond, dan is het eerste antwoord de gemeente en het tweede antwoord is natuurlijk Israël. En daarna zeg ik weer, en bij elkaar is dat eigenlijk maar één volk, want de gemeente is officieel een volk van eerstelingen uit Israël. En ook niet alleen officieel, maar ook juridisch is dat zo, hè? Maar goed, dat is een onderwerp in zichzelf. Want het leuke ervan is natuurlijk dat hier het onderscheid tussen die beiden niet gemaakt wordt. Maar daar ben ik terug bij wat ik een van de vorige keren gezegd heb naar aanleiding van de bruid. In vers, wat het maar was, in vers 2 en in vers 9. Daarvan heb ik toen ook gezegd dat mijns inziens domweg het onderscheid tussen de gemeente en Israël niet gemaakt wordt. Dan hou je gewoon over primair Israël en dan heet het gewoon de bruid. En dat is dan inclusief de gemeente. Kan net zo goed, het is ook niet in strijd met wat de Bijbel elders leert. Elders wordt het alleen nauwkeuriger gespecificeerd. Dat wil zeggen, wordt het genuanceerder, namelijk gedetailleerder verteld. Maar hier vind je het onderscheid domweg niet. De dienstknechten zullen heersen als koningen. En daar gaat het natuurlijk om, en dat is ook een algemene Bijbelse waarheid. Men zou eerst leren de Heer te dienen, opdat men met hem zou heersen. Men zou delen hebben aan zijn vernedering en daarna delen hebben aan zijn verhoging. Kortom, wij zouden met hem lijden, opdat we ook met hem zouden heersen. Dat is het laatste was Romeinen 8 in elk geval. En hier vind je die dingen bij elkaar. Dienstknechten, waarvan hen wordt gezegd, zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Daarna houdt het verhaal over dat Jeruzalem op. Eigenlijk, hier, nou ja, het wordt onderbroken, het wordt commentaar gegeven. Maar daarna gaat het nog één keer verder in vanaf vers 14. Namelijk, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Denk eraan dat dit geschreven is door Johannes en de term kennen wij, het doen van zijn geboden kennen wij uit met name de eerste Johannesbrief. En we begrijpen daar dat de man niet bedoelt dat men zich onder de wet stelt, maar dat men gewoon zich houdt aan het woord Gods. Zijn geboden, namelijk zijn onderwijzingen. En als men die doet, dan houdt het in de eerste plaats in geloven uiteraard. Zalig zijn zij die zijn onderwijs praktiseren, zo zou ik het vertalen. Zalig zijn zij die zijn onderwijzingen praktiseren, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. In die volgorde kan het letterlijk niet, maar het gaat ook niet om letterlijk. Men eet van de boom des levens en gaat dus door de poorten de stad binnen. Men komt tot geloof, men ervaart het leven dat Christus geeft en daardoor heeft men deel aan dit Jeruzalem en aan dit nieuwe verbond en hoe het men heten mag. En daartegenover, vers 15, maar buiten de stad dus, zullen zijn degenen die zijn geboden niet doen en die dus ook geen macht hebben om te eten van de boom des levens. De cherub plaatsen er niet door, zal ik maar zeggen, maar dan ben ik weer terug in Genesis 3. Leuk, hè? Dat was de tweede bladzijde van de Bijbel, en, of bij, ongeveer, en dit is de op ene laatste bladzijde van de Bijbel, het gaat over hetzelfde, eigenlijk. Buiten zullen zijn de honden, de tovenaars, de hoereres, de doodslagers, de afgodendieners en ieder die de leugen lief heeft en doet. Dat laatste is de samenvatting van het geheel. En ieder die de leugen lief heeft en doet. Waarmee je begrijpt dat zijn geboden doen betekent de waarheid doen. De waarheid liefhebben. De waarheid betrachten uit Efeze 4. Tegenover de leugen liefhebben, want wie de leugen lief heeft, die is onderworpen aan de duivel uiteraard, de vader der leugen, de leugenaar van de beginnen. En dan komt men niet in Jeruzalem, maar in tegendeel komt men terecht in de poel des vuurs, want dat werd gezegd in Openbaring 21 vers 8. Al de leugenaars, hun deel is in de poel des vuurs. Zodat je hier echt aan het eind van het verhaal bent en waar zwart-wit gezegd wordt dat gelovigen dat Jeruzalem zullen ingaan en uiteindelijk daar zullen zijn en dat ongelovigen geworpen worden in de poel des vuurs en dan zijn ze buiten Jeruzalem omdat dit Jeruzalem uiteindelijk heel de schepping vult. En dan nemen we weer zo'n mooi plaatje. Het daalt neder van de hemel. Dat zit midden. Naar de aarde, dan breidt het zich uit dus, naar alle kanten. Naar de aarde, zo kwam de schepping trouwens ook tot stand, door uitbreiding, uitspanning, uitspansel enzovoort. Het breidt zich uit naar de aarde en daarmee is de hele schepping dan vol. En wat hieronder zit, heet buiten. Maar buiten is niet meer dood en dodenrijk, zit niemand meer in de wachtkamer om zo te zeggen, want dood en hel zijn ook geworpen in de poel des vuurs. Dus je houdt over het nieuwe Jeruzalem als beeld van uiteindelijk van een totale nieuwe schepping en daarbuiten is de poel des vuurs, dat wil zeggen, daar is verder niks meer. Heb je dat? En het bevestigt de complete uiteenzetting natuurlijk, dat we hier van doen hebben, niet met een stad ergens in een nieuwe schepping, ook niet met de nieuwe hemel en nieuwe aarde als zodanig of een onderdeel daarvan, maar gewoon met het koninkrijk, daarom heet het Jeruzalem, het koninkrijk van Christus en daarmee het nieuwe verbond, want hij is koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek gaat in één keer door. Hetgeen al begonnen is bij de opstanding van Christus, echter nu nog verborgen in de hemel en in de toekomst zal het inderdaad uit de hemel naar de aarde nederdalen. Dat is in de wederkomst van Christus en dat is in het algemeen het onderwerp van dit Bijbelboek. Maar aan het eind van dit Bijbelboek kom je terecht bij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat valt samen met dat nieuwe Jeruzalem, omdat het uiteindelijk hetzelfde zal zijn. Nou ja, goed. Zover is dat nog niet. En dus krijgen we woorden ter aanmoediging om trouw te zijn aan dit woord. En zalig en heilig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart.